Nou Arjan, welkom. Dat had ik vanmorgen natuurlijk nog even niet gezegd. Maar Beemte Broekland, toch?
Ja.
Helemaal vandaan gekomen. Dat is een heel eind. Maar hij is daar heel... fijn dat hij er is, hè? Precies.
Nou, dan iets meer... Dan zou ik meer respect voor mijn vrouw doen, want die is op de fiets.
Kijk, ik ga voor je bidden.
Dat is nodig.
Zeker. Lieve Vader in de hemel, na alle grapjes van dien, gaan we nu over op het serieuze gedeelte. En we willen u vragen, wilt u onze harten leegmaken? Wilt u het vullen met uw geest en onze oren openen, zodat u gaat spreken door Arjan? Wilt u hem de woorden geven? En mag hij uw wijsheid ontvangen van u op dit moment? Amen.
Ik net als een echte spreker even dat ding wat hoger doen. Dat is helemaal niet nodig verder of zo, maar dat is gewoon een beetje voor het idee, zeg maar. Interessant doen, dat idee. Ja. Aanleiding voor mijn verhaal vandaag was een tijdje geleden. En Sander, waar ben je? Daar ben je. Zongen wij een lied. Stilte in mijn storm. Van Reijer. Ging best goed, hè? Volgende keer nog beter, maar... En... Dat bleef bij mij hangen, want dat lied ging over mijn storm. En als ik dat, ik heb er nog talloze malen daarna geluisterd. En ik dacht, ja, maar is dat nou het hele verhaal? Ik zit in een storm, ik heb een probleem, ik moet eruit zien te komen, zoiets. En natuurlijk, onze Heer en God helpt ons en is bij ons in de storm... Allemaal prima, maar hoe zit dat? Wat is nou een storm in iemand leven? En wat zegt de Bijbel nou hoe we daarmee om moeten gaan? Dus, nou ja, ik ben een beetje een student van oorsprong, dus dan ga ik gewoon in de Bijbel kijken. Wat wordt daar gezegd over stormen? En dan kom ik een heleboel dingen te weten en dat wil ik graag met jullie wel delen. En ik zeg er meteen op vooraf af dit. Als ik op de ene manier de indruk wek dat ik jouw storm kleiner maak dan die is... Of dat je denkt, joh, je hebt geen idee waar ik middenin zit. Ja, dat is dus niet mijn bedoeling, om dat bij jou op te roepen. Het enige wat ik graag wil, is zoeken in Gods woord. Wat kunnen wij leren, hoe wij in ons leven met een storm moeten omgaan. En alsjeblieft, vergeef mij op voorhand als ik daarin bot of gevoelloos op jou overkom. Dat is namelijk helemaal niet wat ik wil. Goed, eerst maar eens even wat feitjes. Hoe zit het met stormen in de Bijbel? Ik ben gaan zoeken. Ik kom een hele lijst tegen. Die ga ik allemaal één voor één met jullie doornemen. Nee. En er zitten een paar hele bekende bij natuurlijk. En misschien de belangrijkste, die gaan we vandaag ook wat nader bekijken. Dat is de storm op het meer. Die is al heel vaak voorbij gekomen. Dus dan denk je misschien, oh nee, niet weer. Ja, wel dus. Maar we gaan dat iets anders benaderen. Lees, als je belangstelling hiervoor hebt, ik kan je dit sturen. Wat het hier om gaat, in deze stormen, is dat in het Oude Testament het woord voor storm of wind hetzelfde is voor als het woord Heilige Geest. Dat weten jullie, hè? Ruach. En dat de vertalers soms moeite hebben om het onderscheid te maken. Dus in de ene vertaling zeggen ze, er kwam een wind. En in de andere vertaling wordt gezegd, er kwam een geest. Bijvoorbeeld bij het verhaal van Hiskia aan Sanherib staat er in de Engelse vertaling, dat die, in de Nederlandse vertaling, dat er een geest over Sanherib kwam. Maar in het Engels staat er een blaast. Een wind, stoot, die hem verkegelde. Dat. Trouwens dus, als je ergens buiten bent en het is opeens steekt er zomaar een windvlaag op, wat denk je dan vanaf nu? Opletten, hè? Het kan zomaar zijn dat God jou wat wil vertellen. Maar goed, wat is de rode draad in al deze verhalen? Geen één storm is zomaar een storm. Er is altijd wat aan de hand. Stormen die zomaar optreden, die komen niet voor in de Bijbel. zijn niet relevant voor het verhaal, blijkbaar. Als het storm in de Bijbel voorkomt, heeft het dus een bedoeling. En er zijn maar twee verschillende oorsprongen waar die storm vandaan kan komen. Dat is God, de Vader, of de Satan. Neem deze voorbeelden. Satan is de veroorzaker van de storm die de kinderen van Job vermoordt. En God is degene die in een wind tot dezelfde Job spreekt. Nogmaals, ik ga ze niet allemaal doornemen, maar hou even vast. In de Bijbel zijn stormen, hebben een bedoeling en hebben een oorsprong, namelijk God of de Satan. Laten we dit in gedachten houden en nou eens even naar het storm op het meer in Galilea gaan kijken. Het komt in 3 verschillende evangeliën voor. Ik pak nu even die uit Marcus en ik zal het voorlezen, maar je kan het hierboven ook zien. Op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee en er waren nog andere scheepjes bij hem. En daar stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Tot hier. Normaal gaat het verhaal verder. Dan gaat Jezus tegen de discipelen zeggen: ja, waar was jullie geloof nou? Ik was toch bij jullie? Daar gaat het nu in eerste instantie even niet om. Eerst gewoon dit stuk. Wat mij opviel, Jezus en de discipelen waren niet de enige boot op het meer. Er waren er nog meer. Hij had net de hele dag onderwijs gegeven. En hij wilde eigenlijk de menigte ontvluchten en dacht: nou, ik ga in de boot, ga ik de overkant, dan blijven zij wel achter. Maar ze bleven hem gewoon achtervolgen. In onze tijd zou je dat stalken noemen. En dat gebeurde daar gewoon. Hoe het met die scheepjes is vergaan, geen idee. Maar ik kom er zo meteen wel even op terug. En dan die storm. Misschien herinner je nog de preek van Wim Grandia, een aardige tijd geleden, over deze storm. Hij had het over een storm. U weet het nog. Megastorm. Gaat er nog een billetje rinkelen? Oké, dat doet mij dan voor deze preek ook weer wat nederiger maken. Maar goed, het is zo. Een megastorm. Dat is wat daar staat in de Bijbel. En in Matteüs wordt zelfs het woord seismos genoemd. Dat is gerelateerd aan aardbeving. Dit was dus niet zomaar even een stormpje. En de tekst geeft het ook aan. De discipelen schreeuwden het uit van de angst. Nou, waren dat niet zomaar de eerste beste, toch? Dat waren doorgewinterde vissers. Die waren echt wel wat gewend. Dus als die gaan schreeuwen van angst, dan is er echt wel wat aan de hand. Misschien hadden ze nog nooit van hun leven zo'n storm meegemaakt. Maar hoe gaat Jezus daar nou mee om? Weet u nog, we hebben het net gelezen. Wat deed Jezus op dat moment? Hij sliep. Jezus lag te slapen op het achterschip. Kan je dat voorstellen? Past dat in jouw beeld van jouw heiland? Dat hij gewoon ligt te slapen. Het is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Onze, de koning der koningen, onze heiland, de Messias, toen hij op aarde was, sliep hij, onder andere. En ja, en het is natuurlijk zo, dat besef ik ook, beseffen allemaal. Jezus was, ook al was hij de zoon van God, hij was ook gewoon mens. Dus hij moest ook gewoon slapen en eten en drinken en wat een mens zoal meer moet doen. Dat moest hij ook allemaal. Daar kon hij zich niet aan onttrekken. Maar de vraag is natuurlijk, waarom sliep nou Jezus? Het is nog een beetje een ongemakkelijk moment om te slapen, toch? Dat staat er niet bij, maar het is niet moeilijk om dat te raden. Als we teruglezen in het verhaal, had hij de hele dag onderwijs gegeven. Hij had demonen uitgedreven, de dag daarvoor. En nou, misschien die avond had hij een paar zieken genezen. Gewoon een normale werkdag voor hem, zeg maar. En dan had hij ook nog eens de gewoonte om 's avonds, 's nachts te gaan bidden. Dus ik kan me wel voorstellen dat Jezus moe was, ja. En daar wil ik dan even bij stilstaan, letterlijk. Want ondanks dat hij moe was, ondanks al die andere scheepjes die maar achter hem aan bleven gaan, en zijn discipelen die steeds maar aan hem bleven trekken, was het voor hem op een gegeven moment even, oké, ik ga nu slapen. Het is klaar. Nu is het mooi geweest. En dat deed hij dus ook. En dat eerste punt is, doe jij dat ook wel eens? Ondanks alles wat je moet, waar je verantwoordelijk voor bent, wat eigenlijk allang gedaan had moeten zijn, en wat als jij het niet doet, wie doet het dan? Dat je denkt, nu is het even klaar. Onthaasten, ontmoeten. Zelfs als je eraan getrokken wordt, ja maar, het moet door. Nee, nu even niet. En dan vooral als het stormt in jouw leven. En we maken allemaal stormen mee. Gedoe op je werk, op school, ziekte, overlijden, werkloosheid, relatieproblemen, de toestand in de wereld. Er kan zoveel aan de hand zijn, waardoor het nu in jouw leven stormt. En niet zo'n beetje ook. Een megastorm, dat kan zomaar. Neem dan een voorbeeld aan Jezus. Relax eerst maar eens even. Onthaasten, ontmoeten. Ga slapen. Eerst maar eens even. Zodat je nieuwe kracht en nieuwe moed kunt vinden om voor hoe het verder gaat. En daar komen we zo op. Ik ben trots op onze bestuursoudst. Die hebben ons het voorbeeld gegeven. Midden in de storm, toen het misging tussen ons en Stef en Agnes, hebben zij op een gegeven moment gezegd, nu nemen wij een maand rust. Geen vergaderingen, geen e-mails, geen telefoontjes, niks. Even rust. Dat was hard nodig. Net als Jezus toen in die boot in Galilea. Maar dan barst die storm los. En Jezus slaapt nog steeds. Dat is toch onvoorstelbaar. De discipelen maakten hem wakker. We gaan. Stel nou dat ze dat niet gedaan hadden. Dachten ze, nou het zal wel. Kijken wat er gebeurt. Hadden ze dan, waren ze dan vergaan? Was Jezus dan omgekomen? Dat is toch onvoorstelbaar. Alsof het verlossingswerk van Jezus geblokkeerd zou kunnen worden door een storm. Dat is geen denken aan. Niets of niemand kan hem weerhouden van zijn bestemming, ook niet de omstandigheden. En hoe zit dat dan met jou? Denk jij wel eens, als ik het nou niet doe, ja, dan gaat het helemaal mis. Als ik het niet, dat gat niet vul, dan stopt het en dan kan het niet verder. Ik moet in actie komen, want anders dan, zeker in het Gods Koninkrijk. Als jij nou eens een keer iets niet doet wat je altijd trouw gedaan hebt, wat gaat er dan mis? Denk je wel echt dat God dan tegengehouden wordt in zijn uitvoering van zijn plan? Natuurlijk, we hebben het vandaag gemerkt, een drum en een piano. Veel liever ook een bas en een gitaar en nog twee zangers, mannelijk erbij. Natuurlijk, Maar wat nou als het niet zo is? Gaat het dan iets fout? En alle respect voor het team wat hier net stond, hoor. Het is niet makkelijk om zo te moeten spelen. Maar ze hebben het gedaan en zometeen gaan ze nog even laten horen dat ze het nog leuk vonden ook. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden. Dat staat op Psalm 127. Maar ook als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Dus denk daar nou eens aan. Als je moe bent en eigenlijk in slaap zou willen gaan, maar je denkt, ja, dat kan niet. Ik kan nu nog niet slapen. Ik moet nog even dit. Het zal eerst nog dat. Dan misschien, denk er aan. Jezus ging gewoon slapen. En tijdens de storm bleef hij slapen. En we komen zo erop waarom. Dit is de eerste. Wees erop voorbereid dat als een storm kan losbarsten, dat je dan uitgerust bent. Als het eenmaal zover is, dan wordt het lastiger om dan nog de kracht te vinden. Maar als je uitgerust bent, is het beter. Maar er is nog een ding wat in dit verhaal staat. We hebben het verhaal nu in Marcus gelezen. Maar in een andere evangelie staat er één zinnetje bij die bij mij nogal binnengekomen is. En ik lees het gewoon voor en kijk of jullie het verschil kunnen spotten. En het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging en hij zei tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren viel hij in slaap en er viel een stormwind neer op het meer en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam een grote stilte. Wie heeft het verschil gezien? Wie roept er eens wat? Wat zeg je? Natte voeten? Oké. Grote nood? Wat ging liggen? Discipelen. Ja. Klopt allemaal. Allemaal nog niet waar ik nou zo graag het over wil hebben. Ik zal u niet langer in spanning houden. Wat bij mij, toen ik dat voor het eerst keer bewust las, binnenkwam als een donderslag bij heldere hemel, is dit. Kan je dit voorstellen? Waar hebben we het over? Een storm die de discipelen doet schreeuwen van angst. Een storm die geen natuurlijke oorsprong had, maar van de zaad. Een demonische storm. Een storm die maakt dat dat schip bijna kapseist, vol loopt met water. En wat doet Jezus dan? Hij gaat staan. Echt? Je kan je misschien nog voorstellen als je wakker wordt in zo'n storm, dat je dan rechtop gaat zitten en je aan iets vasthoudt. Maar midden in zo'n storm, in zo'n boot, want het was een beetje een veredelde roeiboot, gaat staan. Wat is hier aan de hand? Is dit gewoon maar een zinnetje die verder geen betekenis heeft? Of is het iets belangrijks? Mijn overtuiging is dat er niets in de Bijbel staat wat er zomaar toevallig in staat. Alles heeft een betekenis, een bedoeling. En staat er dus niet voor niks. Nou, waarom staat dit er? Wat is hier de betekenis, de bedoeling van? En dat staat er niet bij. We moeten dat zelf invullen. En daar moet je dus mee uitkijken. Dus als ik het invul, zeg dan niet, oh dat is het en zo moet het zijn, maar dat is wat ik ervan denk. Wat ik geloof, wat hier aan de hand is, als Jezus wakker wordt in een demonische storm, dat hij eerst liet zien waar hij het van verwachtte. Dat was van zijn God, zijn Vader. Midden in die storm ging hij rechtop staan in het teken van volledige overgave aan zijn Vader. Heere God, ik vertrouw op u. Letterlijk, fysiek vertrouw ik op u. Want normaal gesproken, als ik dat zou doen in zo'n boot, zou ik onmiddellijk overboord geslagen zijn. Toch? Dat bedoel, dit is kansloos. Maar Jezus, in zijn autoriteit als Zoon van God, had meteen kunnen inschrijven, maar hij deed eerst dat andere. Eerst gaan staan tegenover zijn Vader. Hier ben ik, Heer. Ik vertrouw op u. Ik geloof in u. Wilt u mij de kracht geven? Ik wil het niet uit eigen kracht doen. Volledige overgave aan God. Fysieke overgave. En dan gaat Jezus in zijn autoriteit staan. Dan pas. Weet u nog wat Jezus zei in Johannes 5, vers 19 over de Zoon? Kan niets doen van zichzelf als hij dat niet de Vader ziet doen. Dat was het wezen van de bediening van Jezus. Niet alleen in zijn woorden, in wat hij ons uitlegde, in hoe hij de Bijbel toelichtte, maar ook in wat hij deed. Denk bijvoorbeeld aan de verzoeking in de woestijn. Dat de Satan neemt hem mee naar de top van de tempel en dan zegt hij gewoon van, spring me naar beneden, want de engelen zullen jou wel opvangen. Je geloof zal je vleugels geven. Ja. En toen zei Jezus, ja, maar je zal, ik ga op mijn vader matje, moet je niet in verzoeking brengen. Het wezen van Jezus was, ik doe niets, maar dan ook niets zonder mijn Vader. En alles wat ik doe, doe ik namens mijn Vader. Zelfs in zo'n storm. Dus mijn vraag aan jou is, als jij in jouw storm bent. En nogmaals, ik wil geen enkele manier jouw storm kleiner maken. Waar ben je dan op gefocust? Ben je nou gefocust op deze storm moet zo snel mogelijk voorbij zijn? Wie kan mij helpen? Wat kan mij helpen? Hoe kom ik hier weer uit? Of ben je gefocust op van, Heere God, Heere Jezus, ik vertrouw u. Ik ga staan en al word ik overboord geslagen, dan nog vertrouw ik u, want u bent mijn Vader. En als je dan in jouw storm zit, denk je dan, ja, dat gebeurt hè, er is even niks aan te doen. Dokters doen hun best, of wat dan ook. Of komt er dan ook in jou op, ja, maar ik mag ook gaan staan in de autoriteit van Jezus. Weet je wat hier het woord wat gebruikt wordt toen Jezus de wind en de golven bestrafte? Het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt, heeft onder andere ook als betekening muilkorven. Een wind muilkorven. Ja! Jezus bestrafte de wind, die demonische wind. Daarmee was die demonische wind niet verdwenen. Hij was machteloos gemaakt, krachteloos gemaakt, ingedampt, getemd. Maar hij was er natuurlijk nog wel. Die Satan was niet weg daarna. Maar hij was monddood gemaakt voor dat moment. Komen we zo ook nog terug op terug. Die autoriteit hebben wij ook. Je kan zeggen, ziekte, ga weg. Maar je kan ook zeggen, ziekte, ik wil dat jij op mij geen invloed meer hebt. Wat betreft mijn relatie met God. Ik wil jouw muilkorven. Je kan mijn lichaam afbreken, je kan mij misschien zelfs wel het leven benemen, maar je kan mij niet beschadigen in mijn relatie met God. En zo kan je dat op allerlei dingen toepassen. Muilkorven. Niet wegnemen. Een gemuilkorfde hond. Een pitbull terrier die naast je staat met een muilkorf. Omdat er nog steeds een angstaanjagende hond. Maar die kan jou niet meer bijten. Dat idee. Dus ik wens jullie ook toe dat als je in jouw storm kan focussen op de Heer van de hemel aarde, Jezus Christus, en dan pas in handelen, tot handelen komen. Want dat is ook wat Jezus deed. Nadat alles tot bedaren gekomen was, voer de boot gewoon naar de overkant en ging Jezus gewoon door met zijn werk, alsof er niets gebeurd was. Hij liet zich door niets of niemand tegenhouden, want hij wist dat er nog meer stormen zouden komen. Dat weten wij ook. Het is niet de vraag of de volgende storm komt, maar alleen maar wanneer en hoe hevig die zal zijn. En hij wist, de grootste storm voor mij moet nog komen. En die kwam uiteindelijk ook in Gethsemane. Misschien weer dat raar dat ik dat noem. Maar in Gethsemane werd Jezus tot op het bot beproefd in zijn vertrouwen op zijn vader. Elk moment had hij kunnen zeggen, ik ben weg. Ik, amado Heer, laat maar. Ik doe het niet. En juist daar wist hij, moet ik nu, terwijl ik doodsbang ben, toen bleef Jezus ook niet staan. Toen lag hij gestrekt op de grond. Nu moet ik laten zien wat mijn vertrouwen in mijn vader waard is. Want als ik nu het loslaat, blijf ik niet staande. En hij heeft daar de overwinning gehaald. En natuurlijk, alles wat daarna gebeurde, wil ik ook niet bagatelliseren. Maar voor hem was dat het keerpunt. Lees maar wat hij daarna zei tegen zijn discipelen. In Matteüs 26, nadat hij vurig gebeden had tot zijn vader, Heere, neem deze beker van mij weg. En tot drie keer toe, maar niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. En zijn discipelen waren gaan slapen en niet wakker konden blijven. Toen ging hij naar zich toe. En let op, wat staat hier nou? Als je het in één zinnetje leest, is het heel apart. Slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabij gekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Dat gaat wel heel snel, toch? Zie je het staan? Slaap, sta op, ga. In één zin. Nou, daar kunnen we heel lang over hebben wat dat nou precies betekent. Maar Jezus gaf hier aan, het is goed dat jullie uitgerust zijn, want er gaat het een en ander gebeuren. Maar nu moet je gaan staan. En we moeten in beweging komen. Tot slot, het derde punt in dit verhaal, wat ik bij jullie wil delen. Toen Jezus de golven en de wind bestraffend toesprak, dan verviel er een stilte. In twee van de drie evangeliën wordt het genoemd een grote stilte. Driemaal raaien wat het woord is wat daarvoor groot gebruikt wordt. Mega. Na een megastorm volgt een megastilte. Waarom staat dat er nou weer? Wat betekent dat nou weer? Zullen we eens naar een echte storm gaan? Een orkaan? Windkracht 12, 13, 14 voetsel raast voorbij, je dak van het huis waait weg, bomen worden ontworteld en dan opeens, wat gebeurt er dan? Doodstil. Wat is daar aan de hand? De oog van de storm. Je denkt van, poeh, dat is al gelukt zeg. Het is net afgelopen. Oh, ik heb het overleefd. Kijk uit. Voor je het weet, komt diezelfde storm met alle hevigheid weer terug, maar dan van een totaal andere kant. Toen ik dit las, mega stilte, dacht ik, oh wacht even. Dat doet me ergens aan denken. Weet je nog wat er in de Openbaring staat? Openbaring 8, vers 1. Nadat de zeven schalen uitgegoten waren, ontstond, was er ongeveer een half uur stilte in de hemel. Dat was nog helemaal niet klaar hoor. De grootste ellende moest nog komen. Maar de hemel hield als het ware de adem in van, dit is gebeurd. Straks gaat dat gebeuren. Een soort adempauze. Een soort je realiseren van, dit is geweest. Onthaasten, ontmoeten, maar volgende komt eraan. Daar moest ik aan denken. dat dat hier aan de hand is. Nogmaals, dat is mijn interpretatie. Dus als je zegt, nou, daar klopt helemaal niks van, dan heb je misschien zelfs gelijk. Dat maakt ook niet uit. Mijn vraag is, onderzoek dit. En trek je eigen conclusies. Dus, in jouw storm, als het dan op een gegeven moment rustiger wordt, je denkt van, oké, het is voorbij. Denk dan na. De volgende storm laat niet lang op zich wachten. Wees erop voorbereid. En laten we niet vergeten, dan word ik misschien wel heel erg zwartgallig in jullie ogen. We komen allemaal een keer in de allerlaatste, grootste storm terecht. Dat is als ons leven ten einde loopt. En als je de verhalen hoort van de mensen die daar doorheen gegaan zijn en daar niet van met ons gedeeld hebben, is dat niet makkelijk. Dat klinkt dan nog heel zwak uitgedrukt. Maar de vraag is dan, ben je dan uitgerust? En de vraag is dan, waar ben je dan op gefocust? Nog één vraag die ik niet ga beantwoorden. Ik zeg steeds, je moet gaan staan in de storm. Hoe doe je dat nou? Je zit in de storm. Je weet echt niet wat je moet doen. En dan zeg ik, ga maar staan. Lekker makkelijk, hè? Ik ga jullie daar geen antwoord op geven vandaag. Ik vind, ik hoop dat jullie door mijn verhaal uitgenodigd zijn, uitgedaagd worden om zelf op zoek te gaan naar antwoorden. In Gods woord daarvoor. Want elke storm is anders. Elke omstandigheid is persoonlijk. Wat jij als een storm ervaart, ervaart iemand anders als een briesje. Of andersom. Ik kan jullie niet vertellen, zo is het om te gaan staan. Maar ik weet wel dat in Gods woord de antwoorden staan. En ik kan je één tipje van de sluier opgeven. Die heb ik niet op een sheet staan, dat is waarom ik nu zit te zoeken. Dat is Prediker 7, vers 14. En ik lees een stukje voor uit iets wat je als bijbelstudie kunt gebruiken. De King Comments, een app op internet die we bij onze Connect groep heel vaak gebruiken. Wie oog heeft, ik lees dus een stukje voor van degene die die comments heeft geschreven en een stukje uit Prediker 17. Wie oog heeft voor het werk van God, zal inzien dat God zowel het goede als het kwade geeft. En dan Prediker 7, vers 14. Geniet op de dag van voorspoed van het goede. Maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de ander gemaakt heeft. Zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zal zijn. En dan gaat de commentator weer door. Op een dag van voorspoed mogen we genieten van het goede van die dag. Worden we echter geconfronteerd met een dag van tegenspoed, dan doen we er goed aan te bedenken dat ook die dag ons door God is gegeven. Een tipje van de sluier. Van hoe ga jij staan in de storm? Ik geef het antwoord niet. Ik heb alleen de vraag gesteld. Ik geloof, hier staat het antwoord wel. Samengevat. Als het nu stormt, of het gaat stormen in jouw leven, alsjeblieft, zorg dat je uitgerust bent van tevoren. Als het moment van handelen daar gekomen is, ga dan staan. Hoe dan ook, in de bescherming van Jezus en in zijn autoriteit. Als er dan een stilte daarna komt, ga dan vooral door met wat je moet doen. Neem de adempauze natuurlijk, maar besef, de volgende storm dient zich alweer aan. Zal niet lang op zich laten wachten. Slapen, staan, stilte. Hopelijk, als Wim Grandia over een jaar hier spreekt en vraagt, weet u nog die preek van Vermaren? Dat je dan die drie woorden onthoudt. Nou, we zullen zien. Ik wil graag voor jullie bidden. Trouwe God en Vader, in mijn bedoeling was het om uw woord te lezen en om transparant te zijn voor uw Heilige Geest naar mijn broers en zussen. En ik laat het aan u over, Heer, of dat gelukt is. Het was niet mijn bedoeling om mensen te kwetsen, om hen hun pijn of hun verdriet of wat dan ook maar kleiner te maken of te bagatelliseren. En ik laat het aan hen over om te beoordelen of dat gelukt is. Heer, ik heb dit gedaan in het vertrouwen dat u bij me bent, dat u mij de woorden geeft die ik nodig heb. Ik heb dit gedaan in het vertrouwen, Heer, dat u de mensen in de zaal ontvankelijk hebt gemaakt voor uw woorden, door mij gesproken, zodat ze de vrucht zullen dragen. Ik bid u, Heer, dat wij allemaal elke dag mogen groeien in ons vertrouwen in u. Elke dag meer ons mogen verbazen over uw grootheid en uw majesteit, uw schoonheid. En elke dag meer in staat zijn om u te gaan lijken. En u elke dag de eer te geven die u komt. Geprezen zij uw heilige naam. Amen.